In Genesis 14 lees ik de bekende verzen vanaf vers 18. Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei, gezegend zij Abraham door God de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde. En geprezen zij God de Allerhoogste die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. En hij gaf hem van alles de tienden. Dan uit hoofdstuk 15, vers 4. Het woord des Heren kwam tot Abraham. Deze, namelijk Eliezer, zal uw erfgenaam niet zijn, maar uw lijfelijke zoon, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten en zei, zie toch op naar de hemel en tel de sterren als jij ze tellen kunt. En hij zei tegen hem, zo zal je nageslacht zijn. En hij geloofde in de Heere en hij rekende het hem toe als gerechtigheid. En dan nog vers 17, toen de zon was ondergegaan en er dikke duisternis was, zie een rokende oven met een vurige fakkel, welke tussen die stukken doorging, de stukken van de offerdieren. Te dien dagen sloot de Heere een verbond met Abraham en zei, aan uw nageslacht zal ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat. De Keniet, de Kenesiet, de Kadmoniet, de Hetiet, de Ferezit, de Refaïten, de Amoriet, de Canaaniet, de Girgaziet en de Jebusiet. Tot zover lezen we uit Gods woord. Ik heb het de vorige keer al gezegd, dit zijn zeer fundamentele hoofdstukken. Het hele boek Genesis is al zeer fundamenteel. Men heeft wel eens gezegd, het Nieuwe Testament is het geïnspireerde commentaar op wat de Heer Jezus de schrift noemde. En in dat wat hij de schrift noemde, is de Pentateuch het fundament. En van de Pentateuch is het boek Genesis het fundament. Daarom is niets belangrijker om goed te bestuderen als je als christen in het woord van God wil thuisraken dan dat boek Genesis en dan zeker de geschiedenis van Abraham. Want onze zuster gaf dat straks al eigenlijk aan. In Abraham wordt al meteen aangeduid dat wij allemaal beoogd zijn. In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Je kunt het ook omdraaien. Buiten Abraham om is er geen zegen. Natuurlijk, uiteindelijk is het uit God, het is door Christus. Maar het gaat niet ook buiten Abraham om, buiten de beloften die God aan Abraham heeft geschonken. En we hebben gezien in eerste instantie hoe dat in het leven van Abraham is zich beginnen te ontwikkelen. Doordat hij uit Ur der Chaldeeën is getrokken, moest de eerste blokkade nemen en hij moest wachten op de dood van zijn vader, Terach. En toen pas ging hij dat wat God hem had opgedragen uitvoeren, kwam in het beloofde land. Daar bouwt hij zijn eerste altaren. Maar gaat ook al meteen eigenlijk in de fout, doordat hij het land dat God hem had beloofd en hem had gewezen, verliet om naar Egypte te gaan. Daar kreeg hij Hagar en daarvan de gevolgen daarvan, daar zitten we tot vandaag mee. Wat Abraham doet in het positieve heeft geweldige zegenrijke gevolgen tot vandaag. Wat hij doet in het negatieve heeft geweldige zadelijke gevolgen tot vandaag. Daarom is deze man van zo ongelooflijk gewicht in de wegen van God. Abraham en Lot gaan uit elkaar in hoofdstuk 13. Lot is, dat weten we pas uit 2 Petrus 2, een rechtvaardig man. Het is dus niet zonder meer de ongelovige tegenover de gelovige. Het is veel meer de geest tegenover het vlees. Die twee krachten die ook in de gelovigen werkzaam zijn. En bij Lot zien we dat hij kiest voor het tegenwoordige, voor dat wat voor ogen is. En uiteindelijk zal hij de grote verliezer blijken te zijn. Want hij komt in Sodom terecht en dat leidt ons tot hoofdstuk 14. Waar we horen over de eerste oorlog die in de Bijbelse geschiedenis wordt vermeld. En je kunt er rustig van uitgaan dat er al heel wat oorlogen waren geweest in de mensengeschiedenis tot op dit moment. Maar deze wordt opgetekend om een simpele reden. Abraham en Lot zijn daarin betrokken. En dat is ontzettend belangrijk. Waarom wordt er in het Oude Testament, met name in Daniël en Zacharia, zo uitvoerig geschreven over de vier wereldrijken? Omdat Israël erin betrokken is. Zoals wel eens vaker gezegd op het gymnasium, leerden wij uitvoerig over al die oude geschiedenis, die vier wereldrijken. En op een nette christelijke school werden er dan ook nog twee bladzijden gewijd aan Israël. Maar eigenlijk draait het in al die geschiedenis om Israël heen. Van het Babylonische Rijk tot het Romeinse Rijk aan toe. En de oude rabbijnen zeiden, als je goed kijkt, dan zie je dat al hier in Genesis 14. Tegenover Abraham staan vier koningen. Dan moet u daar maar een beetje aan wennen, maar we gaan in die geschiedenis van Abraham steeds weer ontdekken hoe die geschiedenis al vooruit wijst naar de hele geschiedenis van Israël. Het zit er allemaal al in. Ik heb een tijdje geleden een lijst gemaakt van alle gebeurtenissen en uitspraken in Genesis die al vooruit wijzen naar de verdere geschiedenis van Israël. En dit is er ook een van. Ik vind het een hele diepe gedachte. Die vier wereldrijken. En die staan tegenover die vijf koningen die daar in dat land Kanaan wonen. En ze overwinnen die koningen. En daar hoort ook de koning van Sodom bij. En dus wordt ook Lot gevangen genomen. Want hij zat in de gevarenzone. Hij zat te dicht bij Sodom. Abraham, de pelgrim, hij wordt niet gevangen genomen. Hij ontspringt de dans. Lot wordt gevangen genomen en Abraham is er tegenover de Hebreeën. Dat is een boeiend woord, zo wordt hij hier ook genoemd. Abraham de Hebreeën, dat is een dubbele betekenis. Het betekent een nakomeling van Heber. Eerder in Genesis 10 zie je dat hij uit de lijn van Sem komt, de zoon van Noach. En daaruit komt Heber en een van die nakomelingen van Heber, dat is dan Terach. Dus hij is nakomeling van Heber. Maar Heber komt van een werkwoord dat betekent oversteken. En dat betekent hier simpelweg iemand die van aan de overzijde van de Eufraat komt. Maar je kunt het ook breder nemen. De doortrekker. Nog breder. De man die altijd op reis is. De pelgrim. Die nergens thuis is. Want hij is altijd onderweg. Naar waar zijn eigenlijke thuis is. En bij Abraham is dat uiteindelijk de hemelse stad waar hij naar uitgekeken heeft, zegt Hebreeën 11. Maar ook het land dat eenmaal zijn nageslacht in bezit zou nemen. De vier wereldrijken, daar tegenover staat Abraham, de Hebreeër. Lot herinnert ons aan wat helaas altijd weer de massa van Israël geweest is. De ongelovige massa of de half erbij hangende massa. Zoals het in het Babylonische ballingschap. De eerste van de vier rijken heeft Israël opgeslokt en dat was puur de schuld van Israël zelf. Het was Gods tuchtiging over hen, dat zegt hij ook uitdrukkelijk door de profeet. Het was een gevolg van hun zonde. Maar de getrouwen, zulke mensen als Daniël en Ezechiël, die moesten ook mee in ballingschap, terwijl die persoonlijk part nog deel hadden aan die zonde. En zo vind je deze drie hoofdfiguren in dit hoofdstuk, Lot, die dat Israël voorstelt dat in de macht van de wereldrijk is geraakt. Abraham, de getrouwe Israëliet die ook wel eens mee kan leiden met de anderen, zeker. Maar die uiteindelijk toch altijd doorgeleid wordt. En uiteindelijk altijd toch zegeviert. Altijd, uiteindelijk zal zegevieren. Ik heb net weer eens het dagboek van Anne Frank gelezen. Moest eraan denken toen we hier langs liepen vanwege die grote letters Anne Frank die hier staan. Een kind van 14 jaar die enkele van de mooiste woorden over de geschiedenis van Israël heeft geschreven die ik ooit heb gelezen. Zeker als je bedenkt dat ze maar 14 was toen ze dat schreef. Mijn boek over Israël dat komt binnenkort uit in het Engels in Canada. En ik heb op het laatste nippertje voor elkaar gekregen dat die woorden van Anne Frank daarvoor in komen te staan. Over God die bezig is met het volk Israël. En uiteindelijk altijd zorgt dat er Joden zijn die overblijven. En de geschiedenis voortzetten tot het einde aan toe. Zij heeft niet zo scherp het beeld gehad van de getrouwen in Israël tegenover de ontrouwe massa. Maar wel heel scherp. God leidt de geschiedenis van Israël. En uiteindelijk zullen ook de volkeren daardoor worden aangesproken. Dat beschrijft ze heel uitdrukkelijk. Dat geloof, die rotsvaste zekerheid, dat vertrouwen op God, laat dat een voorbeeld mogen zijn voor alle volkeren. Volhouden, ondanks alles. wat Israël overkomt. En ze wist niet dat ze zelf binnen 2 jaar overleden zou zijn aan de gevolgen van de Holocaust. Je ziet die lijn altijd weer door de Bijbel heen. En in toepassing is dat natuurlijk ook evenzeer van toepassing op de kerk. Of laten we zeggen de christenheid, om het wat ruimer te nemen, waar je ook een ongelovige of halfgelovige of zwakgelovige massa vindt die meehobbelt. En de mensen van wie je hoopt dat daar de geest van Abraham in vaardig is, daar zullen we direct op terugkomen. Abraham is niet het type van Christus, dat is Melchizedek. Melchizedek is als het ware de sleutel tot die geschiedenis. In het begin wordt beschreven hoe de grote overwinning wordt behaald en hoe het Abraham mag zijn die ook Lot verlost uit de handen van die 4 koningen. En als ze dan triomfantelijk terugkeren, ook de koning van Sodom en die andere steden zijn er allemaal bij, dan vindt deze buitengewoon belangrijke ontmoeting plaats. Want dat heeft Anne Frank niet gezien. En heel veel Joden wel, alleen wisten ze niet wie die Messias was. Maar dat die geschiedenis uiteindelijk pas zijn vervulling vindt in de Christus. Ik denk als Hebreeën 7 niet uitdrukkelijk voorgesteld had dat Melchizedek een type van Christus is, dan zouden sommigen van u misschien ook argwanend geworden zijn, al die typen maar en al die toepassingen. Maar gelukkig hebben we Hebreeën 7, zodat we wat Melchizedek betreft toch in elk geval weten dat we hem een wonderbaarlijke voorafschaduwing van Christus vinden. De Hebreeënbriefschrijver zegt zelfs zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder herkomst. Hij komt zomaar uit de lucht vallen als het ware. Hij is er ineens. Deze wonderbaarlijke man, priester van de Allerhoogste, koning van Salem. Welk Israëliet hoort daar niet al Jeruzalem in? Waarschijnlijk was het ook dezelfde stad. En daarin was deze man priester als een voorbode, niet zozeer van het Aaronitische priesterschap, maar datgene wat de Hebreeënbrief nou juist ook, ik zeg het nog met mijn woorden, het Melchizedekiaanse priesterschap noemt. Aaron is meer de priester die het volk bij God vertegenwoordigt, die het heiligdom binnengaat en de namen van het volk op zijn schouders en op zijn borst draagt. Melchizedek geeft de andere kant weer. Hij komt uit Salem naar buiten met zegen. Zoals het eenmaal het geval zal zijn bij de wederkomst als Christus, als priester, zal terugkeren uit het heiligdom. Net als op grote verzoendag. En dan dat heil komt brengen aan Israël, aan alle die in Israël willen geloven. Melchizedek. Wij vinden het een beetje vreemd dat Abraham zegt gezegend zijn Melchizedek, of de Heere God wordt gezegend, maar Melchizedek wordt in feite ook gezegend door de 10e die Abraham hem schenkt. Daarmee betuigt hij ook zijn onderdanigheid aan deze figuur. Waarom zou hij aan een willekeurige koning van een stad daar, Salem, de 10e moeten aanbieden? Maar dit is geen gewone koning, dat weet Abraham onmiddellijk. In dat heidense land, in dat land van de Canaanieten, van de afgoden, verschijnt daar deze ongelooflijke gestalte die de God is, die de God dient, die ook de God van Abraham is. God de Allerhoogste, El Elyon, dat betekent de hoogste van alle goden die daar in Canaan vereerd mogen worden, die in feite helemaal geen goden zijn. Hij zegende met de 10e, maar hij zegent ook Abraham. En ze spreken het ook uit, en dat is wel mooi dat dat hetzelfde werkwoord is, dat God gezegend is. In andere talen is dat helemaal geen probleem. Wij vinden het maar raar dat wij God zegenen, maar het is hetzelfde woord. Wij in onze vertaling hebben loven of prijzen. Dat is niet altijd zo, maar heel vaak is dat ook datzelfde woord. Bless the Lord, in het Engels is het helemaal geen probleem. God wordt gezegend in de zin van geloofd, geprezen. Melchizedek wordt gezegend met de 10e en Abraham wordt gezegend door de Melchizedek die zegen over hem proclameert. Opdat Israël zal weten dat de getrouwen in Israël, voorgesteld in Abraham zelf, uiteindelijk zullen zegen vieren, maar alleen in en door hem, de Christus die hier in Melchizedek wordt voorgesteld. En die naar buiten komt met brood en wijn, met bemoediging, met vertroosting, met lafenis, met verkwikking. Zoals Christus die aan het begin van het Messiaanse Rijk zal komen aanbieden vanuit de hemel aan zijn volk en zijn volk zal herstellen. En wat goed dat Abraham deze koning het eerst heeft ontmoet, want dan komt er een andere koning, dat is de koning van Sodom. Wat een contrast. Dat hebben we niet gelezen. Maar die koning van Sodom, die betoont zijn dankbaarheid en hij zegt tegen Abraham: geef mij de mensen en behoud de gaven voor jezelf. Dat was een mooi aanbod. Dat was ook puur dankbaarheid, daar hoef je nog niet eens wat slechts achter te zoeken. Dus alle roerende goederen zijn voor jou. En alle mensen die gevangen genomen waren door die vier koningen die jij bevrijd hebt, Abraham, laat ik die mogen meenemen. En dan zegt Abraham iets heel merkwaardigs. Je zou je best kunnen voorstellen dat hij had gedacht: kijk, dit is nou Gods manier om mij te zegenen. Wat heerlijk, God heeft me zoveel beloofd en hoe gaat hij me dat nou schenken? Nou, dit is een van de manieren. Dat horen we als christen ook vaak zeggen. Misschien hebben we het zelf ook wel eens gezegd. Het is een beetje vergelijkbaar met wat Mozes gezegd zou kunnen hebben. Nou, dat is toch duidelijk de bestiering van God dat ik hier aan het hof van Farao groot geworden ben. Daar moet ik gebruik van maken, dat dit God zo geleid. Maar nee, Mozes doet het niet. Hij wil liever de smaadheid met Gods volk leiden, zegt Hebreeën 11. En hij verlaat dat hof van Farao. En Abraham doet iets soortgelijks. Hij zegt: nee, dit wil ik niet. Ik wil niet dat er enig mens in dit land van de Kanaanieten, met de afgoden gediend worden, behalve door Melchizedek en zijn mensen, dat hier iemand zou kunnen zeggen: ik heb bijgedragen aan de rijkdommen van Abraham. Als Abraham zo rijk is, heeft hij dat mede aan mij te danken. Aan ons, de mensen van Sodom. Van die kant wil ik het niet hebben, zegt Abraham. Ik zweer bij de Heere, bij God de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde, zelfs geen draad of schoenriem is niets van het, ja, niets van het uwe zal ik nemen, opdat gij niet kunt zeggen: ik heb Abraham rijk gemaakt. Alleen mijn mannen die met mij opgetrokken zijn, die mag je wat geven, wat je wil, maar ik doe het niet. En dan komt Abraham thuis. En dan ligt hij op zijn bed. Dat is het begin van hoofdstuk 15. En dan komt God bij hem en zegt: wees niet bang, Abraham. Ik ben je schild, je zeer groot loon. En dan denk ik, waarom zou Abraham bang hebben moeten zijn? Waarom zegt God dat tegen hem? En één voorbeeld dat ik zou kunnen bedenken is dat Abraham toch gedacht heeft: had ik dan toch misschien moeten aanpakken? Was dit dan misschien toch Gods manier om een begin te maken, om mij te zegenen met de dingen van dit land? Nee, zegt God, ik ben jouw loon. En ik ben jouw bescherming, jouw schild. Vrees niet. Laten die tobberijen in jouw hoofd niet opkomen, zo lees ik het. Ik ben jouw alles. Ik ben jouw bescherming. En ik ben jouw beloning. Dat is zo groot. Maar Abraham heeft daar ook zijn vragen bij. We hebben wel eens een beetje een al te berustende gelaten houding. Alles wat de Heer zegt, dat is allemaal even mooi. En dan moeten we allemaal maar gelaten over ons heen komen. Maar Abraham, dat zullen we later in hoofdstuk 18 nog veel duidelijker zien, schaamt zich niet om met de Heer in discussie te gaan. En Mozes in Genesis 32 doet hetzelfde. En Job doet dat in het boek Job hetzelfde. En Jeremia doet hetzelfde in Jeremia 20. Met God in discussie gaan. Ja maar, heren. Ik hoorde ooit van een dominee die preekte over drie woorden. Best een inleidingspreek. Ik ben vergeten wie het was. En die drie woorden waren: ja, heren, toch. En ja, dat was dan de ellende. Heren was de verlossing. En toch was de dankbaarheid. Ik weet niet hoe hij het voor elkaar gekregen heeft. Maar ik vind het veel interessanter dat er dus iemand was die tegen de Heer zei: ja, Heer, maar. Ja, Heer, maar. En dat doet hij ook. Maar hij zegt: de Heer God, alsof hij zegt: laten we nou even wel wezen. Hoe wilt u dat dan voor elkaar krijgen? Hij was ergens tussen de 75 en de 85, ruwweg geschat. Ik heb een idee. Wat vindt u ervan, Heer? Deze man, Eliezer. Die is gesteld over al mijn goederen. Dat zou toch heel goed mijn erfgenaam kunnen zijn. Die man is eigenlijk al degene die daadwerkelijk het bestuur heeft over alles wat hij bezit. Het is toch boeiend om de Heere God een suggestie aan de hand te doen, hoe hij het zou kunnen doen. Wat vindt u daarvan, Heer? Jezus, is dat geen goed idee? Zie, mij hebt u geen nakroost gegeven en nu moet een onderhorige mijn erfgenaam zijn. Maar dan zegt de Heere God, nee, hij niet. Jouw lijfelijke zoon. Nou, wij vinden als iemand boven de 40 vader of moeder wordt, zeker moeder, dat vinden wij al rijkelijk laat. En deze man moest nog tot zijn 100ste wachten. We zullen dat nog wel vaker zeggen. Maar let nou goed op, want nou komt natuurlijk dat vers 6. Abraham geloofde de Heer en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, wat maar liefst 3 keer in het Nieuwe Testament geciteerd wordt. In Romeinen, in Galaten en in Hebreeën. En wat daar een sleutel is, een hoeksteen in het betoog van met name Paulus en de Hebreeënbrief schrijven. En nou stel ik u deze vraag. Dat geloof is heel belangrijk, want het is het, wat we dan noemen in sommige kringen, het zaligmakend geloof van Abraham. Waaruit bestond het? Wat was het karakter van dat geloof? Ik zou willen dat u even aandachtig met mij meekijkt. De Heere leidt hem naar buiten. Hij staat er in het donker onder de sterrenhemel. Kijk nou omhoog. Tel de sterren als je kunt. Zo zal je nageslacht zijn. Nou, de boeiende vraag is, wat voor verband is er tussen dit geloof van Abraham? Want dan staat er dat geloofde hij. Hij geloofde wat de Heere zei. Hij geloofde dat de Heere God hem niet alleen maar een zoon zou schenken, maar alles wat daarbij hoort. Dat daaruit een groot volk zou voortkomen, dat dat volk eenmaal dat land in bezit zou nemen. Alle beloften van God zouden werkelijkheid worden in de zoon der belofte, Isaac. Lieve mensen, dat is exact het christelijk geloof. Wij geloven in hele rijkdom aan Gods beloften. Maar we geloven dat die, zoals God zelf aangegeven heeft, werkelijkheid zullen worden in de zoon der belofte. Maar nu zoon met een hoofdletter. Degene van wie 2 Korinthe 1 zegt dat in hem alle beloften van God ja en amen zijn. Ik beklemtoon dat omdat Paulus dat doet. Paulus zegt, let op dat geloof van Abraham. Hij zegt in Romeinen 4, als jij datzelfde geloof als Abraham hebt, dan ben je geestelijk een kind van Abraham. Dan wandel jij in hetzelfde voetspoor van het geloof van Abraham. Want dan ben jij er ook een die gelooft dat al Gods beloften werkelijkheid worden, al zou alles schijn tegen zijn. En je gelooft dat God dat waar gaat maken in de zoon der belofte. En het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat is een ingewikkelde manier om te zeggen, op grond daarvan werd hij rechtvaardig verklaard. Het hele hoofdstuk van de rechtvaardiging des geloofs is een zwaar stuk. Maar hier wordt het in 1 vers als het ware uitgelegd. Je wordt een rechtvaardige, of zoals de Joden zouden zeggen, een tzaddik. En rechtvaardig op grond van dat geloof. Natuurlijk, dat betekent ook dat je een rechtvaardig leven leidt, dat erbij hoort. Vanwaar anders dat woord rechtvaardige. Maar een rechtvaardige is toch niet in de eerste plaats iemand die rechtvaardige daden doet. Wat dat betreft, eerlijk gezegd, kennen we sommige humanisten die wat dat betreft een beter voorbeeld zijn dan het leven van sommige christenen. Maar het is ook niet genoeg. Een tzaddik is iemand die het geloof van Abraham heeft. Dat is iemand die leeft in vertrouwen op de Heere God. Zoals Habakkuk 2 het zegt, ook dat wordt geciteerd in het Nieuwe Testament, de rechtvaardige zal uit zijn geloof leven. Dat is dus niet alleen maar het zaligmakend geloof, niet alleen maar het geloof waardoor je uiteindelijk een wedergeboren mens bent. Het is het geloof dat je nodig hebt elke dag van je leven. Leven vanuit dat vertrouwen op God. Dat hij zijn belofte zal waarmaken in en door de zoon der belofte. Dat is dit geloof. En het zou misschien een goed idee zijn als weer eens de vraag ter sprake komt. Wat is in Gods ogen een rechtvaardige? Zou je dit antwoord kunnen geven? Dat is iemand die door dik en dun op God vertrouwt. Op de God die al zijn beloften waar gaat maken door de zoon der belofte. Isaac als wonderschoon type van Christus. De zoon der belofte. Dat is ons christelijk geloof. En dat is dus niet alleen maar over de vraag hoe je tot geloof komt, maar hoe je uit het geloof leeft. Daar gaat heel Hebreeën 11 over natuurlijk. Hoe je uit dat geloof leeft. Maar nou gaat de Heere verder. Dit is de basis. Vanuit de Heere God is het zijn genade, zijn verkiezende genade waarmee hij Abraham geroepen heeft. Dit is de respons in het hart van Abraham, zijn geloof. En nou zegt de Heere God, weet je nog waar het om ging? Het gaat nooit in de Bijbel om de vraag hoe kom ik in de hemel. Wie dat ooit bedacht heeft. Het gaat uiteindelijk altijd om de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het gaat uiteindelijk altijd voor Israël ook. Hoe zal uiteindelijk Israël komen tot zijn bestemming in de Messias, in Christus? Ik heb je geroepen om je dit land te geven. En hier komt meteen de vraag. Waaraan zal ik weten dat ik het zal bezitten, Heere? Mooi hè, die vragen van Abraham. Goed om goede vragen te stellen. Als de Heere God zegt, ik ben jouw zeer grote loon, dan zegt hij, hoe gaat u dat dan doen? Antwoord, door de Zoon der Belofte. En als de Heere zegt, ik ben de Heere die jou dit land geeft, komt er weer de vraag, hoe kan ik dat weten? En wat is het antwoord op die vraag? Eerst gaat het om de persoon van Christus en dan gaat het om het offer van Christus. Je hebt beide nodig. Je moet zijn persoon kennen en je moet deel hebben aan zijn offer. En dat offer komt hier op een heel merkwaardige wijze, want er komt geen altaar aan te pas, er komt geen bloed aan te pas. Maar de gangbare offerdieren, reine dieren, die moet Abraham nemen en hij moet ze in stukken verdelen. En dan maakt hij een soort straat tussen die stukken door. We noemen dat wel een bloedstraat. In oude verbonden schijnt dat wel eens zo gegaan te zijn, dat als twee partijen een verbond met elkaar sloten of een koning met zijn vazallen, dan sneden ze dieren aan stukken en dan maakten ze een bloedstraat waar ze dan samen doorheen gingen. En dan keken ze naar links en naar rechts naar die stukken en het was net alsof ze tegen elkaar zeiden, als jij niet aan de verplichtingen van het verbond voldoet, dan zal het jou zo vergaan als deze dieren. Dat is wat een verbond is. Het is geen gelijkwaardig verbond. Het zijn niet twee mensen die zeggen, joh, zullen we een verbond doen, zoals bij het huwelijk. Twee gelijkwaardige partijen zich ineensluiten. Het is God die het initiatief neemt. Maar het is ook nooit een eenzijdig verbond. Het is eenzijdig in de zin dat het initiatief van God uitgaat, maar niet dat er van de kant van de mens niets verwacht wordt. Dat is een groot misverstand bij reformatorische en bij evangelische. Is het verbond nou eenzijdig of tweezijdig? Het is allebei. Het is eenzijdig omdat het van God uitgaat. Het is tweezijdig omdat er van de kant van de mens een antwoord moet komen. Dat wij zeggen in genade, dat antwoord wordt uiteindelijk ook door God bewerkt. Dat is vers 2. Maar het gaat nooit zomaar. We zullen dat zelfs in Genesis 17 zien. Als de tweede fase van die verbondssluiting plaatsvindt, dan zegt de Heer aan het begin, ik ben God de Almachtige. En dan? Wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. God sluit geen verbond met iemand die ook verder van plan is als een goddeloze te leven. Het is nooit zomaar met een andere partij, omdat God die partij nog eenmaal uitkiest. Er moet met die andere partij wel wat gebeuren. Er moet wel wat gebeuren met een mens. En dat is ook zo. Zo gaan die twee door de straat. Alsof de mens tegen God zou kunnen zeggen, Heere God, op grond van deze offerdieren, want het zijn in feite, mag ik altijd u houden aan uw belofte. En God zegt tegen de mens, op grond van dit offer, waarvan de delen hier links en rechts liggen, mag ik jou er altijd aan houden dat je een rechtvaardige bent en dat ik van jou verwacht dat je als een rechtvaardige leeft. En ik zeg het er maar weer voor alle duidelijkheid bij, dat kan alleen maar door Gods genade en door de kracht van zijn geest, maar dat doet niets af aan de verantwoordelijkheid van de mens. En zo gaan die twee daartussendoor. En nu heb ik u gezegd, net als in hoofdstuk 14, gaat het ook hier over die geschiedenis van Israël. Dat zullen we vooral in de laatste verzen van dit hoofdstuk heel treffend zien. Maar het is nu al heel bijzonder om dit zo te zien. Het is net alsof God en zijn volk al eeuwen door deze bloedstraat gaan. Al eeuwen, vanaf de dagen dat Israël uitgetrokken is uit Egypte. Ik ben momenteel heel erg bezig met het boek Exodus. En het is net alsof ze al vanaf het begin dat Israël Gods volk werd tegen elkaar zeggen, ik zeg het in de grootste eerbied, dat Israël tegen de Heere God mag zeggen, Heere God, wij sluiten samen het verbond. Dat gebeurt op Sinaï ook. Eenzijdig, het is God die het initiatief neemt, maar tweezijdig, want wij mogen God houden aan zijn belofte en hij houdt ons eraan dat hij verwacht dat we een volk van Tzedekim zijn, van de rechtvaardigen. We houden God aan zijn belofte. En hij belooft dat hij ze waar maakt op grond van de zoon van de belofte. En hij houdt ons aan onze verantwoordelijkheid om te leven als rechtvaardigen. Maar dat kan alleen door de zoon van de belofte. Maar in Israël is die weg soms heel, heel diep gegaan. Er staat hier dat de zon onderging. Dat is natuurlijk niet zomaar een mededeling wat voor tijd van de dag het was. Dit is geestelijk zo diep. De geschiedenis van Israël. En als je dat dagboek van Anne Frank weer eens gelezen hebt, dan raak je daar weer zo diep van onder de indruk. Een en al duisternis. Zoveel eeuwen lang, daar zou ik ontzettend veel over te zeggen zijn, dat kan nou helemaal niet. Samen gaan ze daar door die straat. Er valt een diepe slaap op Abraham. Dat is in eerste instantie nodig om God hem de dingen te zeggen heeft die het makkelijkst in een droom gebeuren. Er overviel hem een angstwekkende, dikke duisternis. En hij zei tegen Abraham, nou komt dat stuk geschiedenis. Wees voorzeker dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat het hunne niet is. En dat ze hen dienen zullen, dat is de Egyptenaren, dat is Egypteland waar het over gaat. En dat die hen zullen verdrukken 400 jaar. 400 jaar. Wat een mededeling voor Abraham. Je zou kunnen zeggen, wat vroeg om daar nu al over te beginnen. Er is nog geen zoon, er is nog geen volk. Laat staan een volk dat afgedaald is naar Egypte. Laat staan een volk dat daar zo lang in slavernij moet doorbrengen. Maar dit is een en al profetie. Niet letterlijk in de zin zoals de profetische boeken dat kennen. Maar dit heeft al die tijd een profetische lading. Even tussen de haakjes, het is een beetje ingewikkeld in Exodus lezen we dat ze 430 jaar in Egypte waren. Maar de Septuaginta die leest het anders en Paulus doet dat ook blijkbaar in Galaten 3. De hele periode vanaf Isaac is die 400 jaar. Anders heb je ook veel te weinig generaties om die brug te slaan. Dus vanaf deze tijd moet je ruwweg 400 jaar rekenen tot aan de grote bevrijding uit Egypte. Maar wat bijzonder, ik zat zo na te denken, 40 decennia, en onwillekeurig denk je dan 40 eeuwen. 20 eeuwen sinds de komst van Christus, maar bijna 40 eeuwen als je teruggaat tot de geschiedenis van Abraham. Wat goed dat de Heer niet gezegd heeft, 400, in plaats van 400 jaar, 4000 jaar. Dit is al moeilijk genoeg. Dat Abraham te horen krijgt, je zult een volk worden. Oh, wat geweldig, wat fijn. Je zult dit land krijgen, wat geweldig. Maar voordat het zover is, zullen ze eerst 400 jaar slaven zijn in een ander land. Wat is dit voor een profetie? Wat is dit voor een God die deze weg aankondigt voor zijn volk? Maar in feite zit daar ook al een andere profetie in. Maar dan moet je wel heel diep kijken. Want waarom is dat gebeurd dat ze 400 jaar in Egypte zaten? Omdat ze onder leiding van Jacob zijn afgedaald naar Egypte. En waarom gingen ze naar Egypte? Omdat daar Jozef onderkoning was. En waarom was Jozef daar onderkoning? Omdat hij door zijn broers verkocht was. Dat staat hier allemaal nog niet. Maar het een hangt met het ander samen. Israël is al in Egypte tot het bewustzijn gebracht. Jullie zitten hier door wat jullie eigen voorvaderen gedaan hebben, die Jozef naar Egypte hebben verkocht. Het is hard, maar waar. Maar dat heeft altijd twee kanten. Dat is de kant van de verantwoordelijkheid. Wat ons overkomt, dat zeggen ze ook tegen elkaar, die broers.
We hebben dit aan onszelf te danken. We hebben niet geluisterd naar de jammerkreten van Jozef. We zitten hier omdat we het verdiend hebben. En de andere kant is dat Jozef zelf tegen hen zegt: God heeft dit allemaal zo bestuurd. God heeft een plan met zijn volk. En dit is deel van zijn plan. En ik moet je voorstellen, ik moet je zeggen, dit is een van de lastigste dingen in de hele Bijbel. Dus je moet even rechtop gaan zitten, want nu komt er echt even een moeilijk punt. Gisteravond had ik een heel gezelschap voor, maar zo groot als dit, variërend van Gergem tot extreem charismatisch. Nou, dat is hier waarschijnlijk niet zo, maar het was een bon gezelschap, kan ik wel zeggen. En ik merk al gauw dat hij worstelde met deze moeilijke vraag. En wie worstelt daar niet mee? De regering van God. 100% verantwoordelijkheid van de mens tegenover 100% soevereine raad van God. Ik heb al jong geleerd een uitermate belangrijk onderscheid tussen de raad en de wegen van God. Mijn gereformeerde hoofdonderwijzer zei: alles wat er gebeurt in de werkelijkheid is voor de grondlegging der wereld al door God besloten. Ik geloofde dat toen nog niet en ik geloof het nog steeds niet. Altijd al een eigenwijs ventje geweest. Hoe komt dat hij dat zei? Dat had hij natuurlijk ook zo geleerd. Omdat hij de raad en de wegen van God met elkaar verwarde. Het is de raad van God dat uiteindelijk goed komt met Israël. Maar de wegen die daar naartoe leiden zijn zo ingewikkeld omdat Israël zo'n lastig volk is. Ze hadden in een maand van Egypte naar Israël naar Canaan kunnen reizen. Ze deden er 40 jaar over. Dat was niet Gods raad. Dat was de schuld van het volk. Dat zijn zijn wegen. Het is een hulpmiddel, het blijft een hulpmiddel om te onderscheiden tussen God die uiteindelijk toch zijn raad volvoert. Israël komt in orde. Israël zal hersteld worden. Het komt goed. Dat is door Gods genade en dat ligt vast in zijn raad. Maar de wegen waarlangs. De wegen waarlangs. Iemand heeft dus vergeleken met een grootmeester schaken. Die speelt met een beginnelingetje. Eén ding ligt vast, die grootmeester gaat winnen. Maar die beginneling doet zulke rare zetten, waar zo'n grootmeester niet meer op verdacht is, maar waar hij elke keer weer een antwoord op moet bedenken. En je weet door al die antwoorden heen, zal hij uiteindelijk winnen. Maar het is wel een rare wedstrijd. En de wegen van God met zijn volk, maar dat geldt net zo goed voor de christelijke kerk, zijn zo wonderlijk, omdat het uiteindelijk wel goed komt, dat is aan God te danken, aan zijn soevereine genade. Maar door de rare streken van de mens, zo is het altijd geweest. Zo is het altijd geweest. Waarom heeft Israël zijn Messias verworpen? Nou, als je denkt vanuit de raad, dan is ja, dat kon niet anders, want God wilde ook zijn hele kerk verzamelen uit alle volkeren van de wereld. Maar dan lijkt het net alsof Israël dus het helemaal niet kon helpen, want het was deel van Gods plan, maar zo was het niet. Ze waren 100%, althans degenen die hem verworpen hebben, waren er 100% voor verantwoordelijk. En die verhouding, 100% verantwoordelijkheid van de mens. En 100% raad van God. Dat krijgen wij niet op een rijtje. Eigenlijk vind ik dat de Dordtse leerregels, dat heb ik ook wel eens vaker gezegd, het prachtig hebben samengevat. Als een mens behouden wordt, dan is dat pure genade van God. Als een mens verloren gaat, is dat 100% zijn eigen schuld. Dat rammelt natuurlijk logisch, maar het is wel waar. Als je het logisch op een rijtje kon krijgen, dan kon je God in je zak steken. Maar God is God. En hij heeft in zijn wijsheid besloten mensen te scheppen met een geweldige verantwoordelijkheid. Daarmee wordt de geschiedenis van de wereld wel ingewikkeld. Want die mens stribbelt elke keer tegen. En dan komt Israël ook in Egypte. Dan moeten ze 400 jaar blijven. God legt hier nog niet uit hoe dat allemaal komt. Hij stelt wel vast dat het zal gebeuren. Het was een bepaald niet bemoedigend voor Abraham. Het was hun eigen schuld. Maar het was ook Gods plan. Jozef zegt, dit is ook Gods plan. Het is Gods plan en toch tegelijkertijd eigen schuld. Als je verloren gaat, is je eigen schuld. Als je behouden wordt, is dat Gods plan. Verder kan ik het niet uitleggen, want het bestaat, het kan ook niet. Maar dit is het. Het is voor mij erg belangrijk om beide kanten vast te houden. En de Dordtse vaderen zijn ons daarin al voorgegaan. Dus we zitten op het goede spoor. God in zijn genade zorgt dat er uiteindelijk nog een volk Israël is dat gered zal worden. Hij zorgt ervoor dat er ook in de 21ste eeuw nog een kerk overblijft. Waarin ook nog tzadikim zijn, rechtvaardigen. Dat is alles genade van God. Dorst tegen de verantwoordelijkheid van de mens in, die altijd weer knoeit. Abraham zelf, ik heb het al gezegd, hij kwam het beloofde land in en hij ging er aan de andere kant weer uit, omdat hij honger had. Dat is de geschiedenis van Israël. Maar God laat het altijd weer op zijn pootjes terechtkomen. En tegelijkertijd doet dat niets af aan de verantwoordelijkheid van de mens. Die daarvoor aangesproken wordt. En die ook de gevolgen dan van moet dragen. Als je eenmaal Hagar in je familie hebt, dan zul je dat tot in lengte van dagen moeten ervaren. Gaat in het volgende hoofdstuk 16 gaat dat al gebeuren. Ten slotte, God zegt deze woorden die we zojuist gelezen hebben, maar dan als de zon is ondergegaan en het dikke duisternis was, vers 17, een rokende oven met een vurige fakkel, welke tussen die stukken doorging. Een fakkel van licht, van hoop. Die heeft Abraham niet gestuurd, die heeft God gestuurd. En God zegt tegen hem deze profetische woorden. Aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Dat moet je niet vergeestelijken. God zegt aan uw nageslacht, Abraham, zal ik dit land geven. En hij beschrijft precies wat voor land het is. Het is niet een of ander geestelijk land. Het is ook niet het hemels vaderland van Hebreeën 11... Dit land, tussen de beek van Egypte, de Wadi El Arish, tot aan de rivier de Eufraat. Dat hele gebied, dat is heel wat groter dan de huidige staat Israël. Dat gebied zal ik aan je geven. Wil je het nog preciezer weten? Dat is precies waar al die volkeren wonen die vervolgens worden opgesomd. Daar kan geen twijfel over zijn. God zegt ook later tegen Israël door middel van Mozes, dat land wat jullie hebben moeten verlaten, dat land zal ik jullie ook weer terugbrengen. Hoe je dat wil vergeestelijk is mijn raadsel. Dat land waar jullie zijn verdreven door jullie eigen schuld. Eens zullen jullie in ballingschap gaan. Maar dan zal God je terugbrengen in hetzelfde land dat je vader er bezeten hebben. Ja, ik weet niet hoe ik het anders zou moeten lezen. Ik heb het best gedaan om het met de bril van anderen op mijn neus te bekijken. Ik kreeg het niet voor mekaar. Dus houd maar gewoon bij wat er staat. Het kan heel onzinnig zijn als iemand zegt, ik lees gewoon letterlijk wat er staat, want dan lezen ze helemaal niet wat er staat. Maar in dit geval doe ik het nou eens gewoon. Aan jullie nageslacht, aan jouw nageslacht, Abraham. Dit land. We even weten welk? Precies tussen de Noordzee en de Duitse grens. En onder België. Weet je wel waar die Friezen en die Hollanders en die Gelders zijn? Dat land. Zo precies staat het hier beschreven. Dat ga ik aan jouw nageslacht geven. Maar waarom dan die 400 jaar, heren? Ja, dat hoort tot het geheim van de geschiedenis van Israël. Waarom die 400 jaar? En intussen kunnen ze zeggen, waarom die 4000 jaar? Of in ieder geval die laatste 2000 jaar. Vanaf de val van Jeruzalem. De waarom, ja. Waarom? Omdat dit, met eerbied gesproken, een schaatswedstrijd is waarbij God uiteindelijk wint. Maar wel de mens elke keer weer met de idiootste zetten de hele match lijkt te verknoeien. Maar de grote meester laat zich daardoor niet van de wijs brengen. Het komt goed. Dan vind ik het een geweldige bemoediging ook in de tijd van vandaag. Ook dat heb ik al vaker gezegd. De corona was nog maar net uitgebroken. Er waren mensen die hadden meteen een verklaring. Dit was een straf van God. Die zaten dus op de lijn van de soevereine raad van God. De andere mensen zeiden, dit is een list van de duivel. Die zaten precies aan die andere kant. Je kunt wel voorspellen waar die theorieën vandaan kwamen. Geleidelijk aan werd het een beetje rustiger met al die theorieën. En vandaag zijn we niet meer zo vlot om even te vertellen hoe dat met corona zit en waarom dat er is. En die Duitse kerkvorst die pas geleden zei, corona heeft niets met God te maken, die had ook niet gelijk. Augustinus had het beter gezien. Je kunt niet alle kwaad aan God toeschrijven. Maar het gaat ook nooit buiten God om. Dat lijkt me een van de duidelijkste en mooiste dingen die erover gezegd zijn. Je kunt niet al het kwaad rechtstreeks aan God toeschrijven. Maar het gaat ook nooit buiten God om. Het Ik zou tegen die Lutherse kerkvorst willen roepen: het heeft alles met God te maken. Ik heb jouw geschiedenis in mijn hand, Abraham, en de geschiedenis van jouw volk. En daar horen die 400 donkere jaren ook bij, is waar. En ik zal het je maar niet vertellen, Abraham, maar er volgen nog veel meer van dat soort donkere jaren. Wat geluk dat God het hier beperkt heeft tot die 400. Maar dat komt uiteindelijk goed. Kijk naar die fakkel die tussen de stukken doorgaat. Een fakkel van hoop. Een fakkel van licht. Een vurige oven. Wanneer jouw volk door aan de vuurgloed zal worden blootgesteld. Maar een fakkel van licht die uiteindelijk voert naar het glorieuze einde. God zegene zijn woord.